Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, naar goede gewoonte wil ik u op deze laatste avond van het jaar, dat bijna voorbij is, de namen noemen van hen die uit het midden der gemeente in het afgelopen jaar zijn heen gegaan. Hun levenseinde was daar. Op de 7e april was dat zo voor Jacob Johannes Thale, die stierf in de leeftijd van 87 jaar. Op 10 april overleed Pietertje Bijkerk Stolp, zij werd 88 jaar. Op 28 mei stierf Isaac Driessen in de leeftijd van 74 jaar. 15 augustus was de sterfdag van Johannes van Wezel. Hij ging heen op de leeftijd van 88 jaar. En op 5 november stierf Jacob Hollaar. Hij werd 87 jaar. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Wij zingen Psalm 89, het 19e en het 20e vers. Thank you. Gemeente, wij lezen samen het woord Gods, zoals we dat vinden in het zesde hoofdstuk van de profetie van Zacharia. We lezen daarvan de eerste 8 versen, Zacharia 6, de versen 1 tot en met 8. En na de schriftlezing zingen we uit de 97ste psalm en daarvan het 5e vers. Gans Sion was verheugd en juichte, o Heer, van vreugd. 97, het 5e vers. Zacharia 6. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en ziet 4 wagens gingen eruit van tussen 2 bergen. En die bergen waren bergen van koper. Aan de eerste wagen waren rode paarden en aan de tweede wagen waren zwarte paarden. En aan de derde wagen witte paarden. En aan de vierde wagen hagelvlekkige paarden die sterk waren. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze, mijn heren? En de engel antwoordde en zeide tot mij, deze zijn de 4 winden des hemels, uitgaande vandaar zij stonden voor de heren der ganse aarde. Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het noorderland. En de witte gaan uit dezelfde achterna, en de hagelvlekkige gaan uit naar het zuiderland. En die sterke paarden gingen uit en zochten voort te gaan om het land te doorwandelen, want hij had gezegd, gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land. En hij riep mij en sprak tot mij, zeggende, zie deze die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. Laten wij samen de Heere om zijn zegen vragen. Heere, we buigen ons voor u neer. Als we samen zijn rondom uw woord vanavond voor de laatste keer in dit jaar. En u geeft ons dat. We danken u ervoor, Heere, dat u het ons geeft. Maar als wij dan zo samen zijn in uw huis op deze laatste avond van 1996... dan willen we uw heilig aangezicht zoeken en allereerst uw naam danken, dat we het beleven mogen, dat we hier vanavond zijn mogen en dat uw woord ook nog onder ons is. Dat had allemaal heel anders kunnen zijn. Uw woord had van ons kunnen zijn weggenomen. Dat is meer gebeurd. Er zijn plaatsen in de wereld en we kunnen ze aanwijzen, Heere, waar het woord geweest is, waar het evangelie gepredikt is geweest, waar het ook geloofd is geworden, waar een gemeente geweest is, waar een volk geweest is, dat u mocht vrezen en dienen. Maar het is verleden tijd. Het is niet meer zo. Gij hebt de kandelaar weggenomen. En dat is niet 1 keer gebeurd en niet 2 keer, maar dat is op zoveel plaatsen gebeurd. En u hebt het in uw woord ook aangekondigd dat het zal kunnen gebeuren en dat elke gemeente, elk land dat gevaar loopt als de bekering geen echte is, als de waarachtige bekering uitblijft, als uw roepen te vergeefs is, als de boodschap wel gebracht wordt, maar geen vruchten draagt, dan komt het een keer zo ver dat gij de kandelaar wegneemt. Heren, onder ons is dat nog niet gebeurd en dat is nu nog niet direct een bewijs dat het onder ons allemaal goed is. En dat u ons beloont voor ons goed doen en voor onze getrouwheid en voor onze gewilligheid om in uw wegen te wandelen. Dat is nog helemaal geen bewijs, heren, dat de dingen zo zijn zoals ze moesten zijn. Het kan ook enkel en alleen nog een bewijs zijn van uw langmoedigheid. Dat u nog geduld met ons hebt, hoewel er aan onze kant ook zoveel ontbreekt. En hoewel bij ons ook de vruchten vaak te vergeefs gezocht worden en ontbreken. En toch, heren, u gunt het ons nog dat wij samen mogen komen. En dat we deze laatste avond van dit jaar nog elkaar mogen ontmoeten in uw huis bij uw woord en dat we ons samen ook nog mogen stellen voor uw genade troon. Laat er dankbaarheid, laat er verwondering in onze harten zijn dat u ons in het land der levenden liet. Dat is op zichzelf ook al een wonder. We noemden elkaar zojuist de namen van verschillenden uit onze gemeente die in het afgelopen jaar zijn weggevallen, weggenomen door de onverbiddelijke dood. Ze waren er aan het begin van het jaar nog bij. Maar aan het eind van het jaar is hun plaats leeg. Zij zijn gegaan, de weg van alle vlees. Voor hen is het uur van de beslissing definitief gevallen. Heren, dat had met ons ook kunnen gebeuren. Het is niet omdat wij zo'n sterk hart hebben of zo gezond zijn. Het is ook niet omdat wij het verdiend hebben dat we nog in het leven zijn. Dat is alweer alleen aan u te danken en niet aan ons. En daar zit geen verdienste van onze kant bij. Dat is alleen uw sparende en uw dragende goedheid. En u hebt wat dat betreft nog gedachten des vredes willen denken. We denken, heren, aan degene die heen gegaan zijn. Op een avond als deze mogen hun namen nog wel een keer genoemd worden. En mogen we nog wel een ogenblik bij hen vertoeven in de geest. En bij wat zij geweest zijn. En zeker als het iemand uit onze familiekring was. Als het iemand uit ons gezin was. Als het onze man of onze vrouw of onze vader of moeder geweest is. Dan staan we er toch wel degelijk op zo'n laatste avond van het jaar bij stil. Heren, en dan wordt toch opnieuw beleefd dat er een plaats leeg viel. En dat de rouw en het verdriet daardoor opnieuw gevoeld wordt. Wij bidden u om troost voor hen die die rouw beleven. En die met dat verdriet in aanraking kwamen en nog steeds komen. Sterk hen, ook als vanavond de gedachten zich vermenigvuldigen. En ook als het opnieuw beleefd wordt. En als op de dag van morgen, als er een nieuw begin gemaakt wordt, dat begin gemaakt moet worden zonder degene die er vorig jaar nog bij waren. Sterk in die weg en troost met uw genade en wees nabij en wees een helper en een toevlucht en een schuilplaats en een rots om in te wonen. Geef uw zegen, Heren, en mogen wij allen nog weer bepaald bij de kortstondigheid van het leven beseffen hoe nodig het is om haast te maken, om geborgen te zijn. En als we door genade geborgen zijn, om in de kennis van de Heere Jezus te mogen opwassen en toenemen. We danken u ervoor, Heren, dat we uw woord hadden het afgelopen jaar. En dat u het ons keer op keer, zondag aan zondag en bij diverse andere gelegenheden nog hebt willen geven, dat het tot ons gesproken mocht worden. Dat het in ons midden verkondigd werd. Heren, zo ging dat werk door. We erkennen uw goedheid daarin. Wilt u zegenen wat gehoord werd? wilt u voor de vrucht zorgen, o Heere. De vrucht is u alleen bekend. U weet bij wie het tot nog toe op steenachtige plaatsen gevallen is, dat zaad van het evangelie. En bij wie het nog nooit anders gegaan is dan dat de vogels kwamen om het gestrooide weg te pikken. U weet ook wie het zijn in ons midden, bij wie het zaad wel in de aarde gevallen is, maar intussen al lang overwoekerd en overgroeid is door de doorns en door de distels, zodat het daar ook geen vruchten opbracht en geen resultaat had. U weet wie het zijn, Heere, die op steenachtige plaatsen bezaaid zijn, waar het woord geen diepte van aarde kreeg en waardoor het geen wortel kon schieten, waardoor het allemaal zo oppervlakkig bleef. U weet ook, Heere, bij wie het woord in een wel toebereide aarde terecht kwam en bij wie het begon wortel te schieten, maar ook vruchten te dragen. U weet, Heere, bij wie het woord niet te vergeefs gepredikt is. Kon het zijn, laat dat bij velen zijn. En laat dat bij degene bij wie het tot nog toe niet gebeurde gaan veranderen. Ja, vanavond zou het nog kunnen veranderen, Heere. En u zou de laatste prediking van dit jaar in dat opzicht nog tot zegen kunnen stellen en het nog kunnen gebruiken om harten te treffen. Wij bidden, Heere, dat u geven wilt, dat uw werk onder ons openbaar mag komen en dat uw naam in dat alles verheerlijkt mag worden. Wij erkennen u voor zoveel andere goedheid en zoveel andere zorgen die gij bewezen hebt. U hebt in dagen van ziekte bij velen uitredding gegeven. U hebt doorgeholpen, u hebt de middelen nog willen zegenen en gebruiken tot herstel. U hebt op allerlei wijzen uitkomsten gegeven, Heere. En het past ons om dat ook nog eens een keer te overdenken, de daden des Heren te gedenken. Want het is uw wondere zorg, Heere, dat er nog zoveel is om voor te danken. Als we erop letten wat we verdiend hebben, en dan komen we bij een ander onderwerp. Als we erop letten wat wij gedaan hebben, wat wij geweest zijn, dan is er nog zoveel wat onverdiend toch geschonken werd en wat reden tot dankbaarheid en verwondering dient te geven. Want, Heren, en dat zullen we op deze avond ook niet kunnen en mogen verzwijgen, onze zonden, onze ongerechtigheden, en die getuigen tegen ons. En we zijn niet geweest die we moesten zijn. We hebben niet geleefd zoals we moesten leven. We hebben zo vaak gesproken waar we niet hadden moeten spreken. En we hebben zo vaak gesproken wat we nooit hadden mogen zeggen. En we hebben gezwegen waar we juist wel moesten spreken. En afgedacht nog van wat we met onze mond misdaan hebben. En afgedacht nog wat we met onze handen misdaan hebben. Ook onze gedachten zijn niet geweest zoals ze moesten zijn. Met woorden, met werken en met gedachten hebben we tegen u de Heere overtreden. En als u met ons in het gericht zou treden, en in zekere zin gebeurt dat vanavond, als we voor het woord, voor de rechtbank van het woord geplaatst worden, dan worden we inderdaad ook geoordeeld door het woord. Maar als we voor die laatste rechtbank geplaatst zouden worden, Heren, en de genadetijd daarmee tegelijkertijd ook zou worden afgesloten, dan zou u daar geen onrecht in doen. Ook niet als u ons op grond van onze ongerechtigheden zoudt wegdoen van voor uw aangezicht. Maar gedenk niet meer, o God, aan het kwaad dat wij hebben bedreven. Scheld tot ons kwijt. U bent immers een God vol ontferming. En mogen we u dan wijzen op dat bloed dat de Heere Jezus gestort heeft. En mogen we daarop een beroep doen, Heere. En u op grond van dat volmaakte offer van uw eigen Zoon vragen, treed met ons niet in het gericht. maar wil ons nog vergiffenis schenken. En ons door uw Heilige Geest geloof, echt geloof geven, om achter dat bloed te schuilen. Maar wil door diezelfde Geest ook vernieuwend werken, Heere, en heiligend en louterend en reinigend. En wilt ge uw barmhartigheid daarin juist betonen. Heere, zo zien wij op tot u. Maar we staan niet geïsoleerd in het leven. Er zijn er van ons die niet met ons naar uw huis konden komen. En we denken ook aan hen, aan zieken en aan ouden. En aan anderen die thuis luisteren. We bidden u, Heere, voor uw ganse kerk. Over de ganse aarde. Maar we willen u vanavond ook bidden voor deze arme wereld waarin wij kerk zijn en waar we allemaal deel van uitmaken. Deze wereld die ook een jaar achter de rug heeft, waarin het bewezen is dat het zondige niet ongestraft kan gebeuren. En dat wie van de hoge God afvalt, tenslotte ook vallen moet. Deze wereld waarin het ook in het afgelopen jaar weer waarheid werd, dat als we u verlaten, we ook alle wijsheid kwijtraken. En we in dwaasheid en in duisternis rondtasten. En de leiders van de volkeren gaan ons in die duisternis voor. En ze weten ook geen weg. En ze weten ook geen antwoord. Heere, deze wereld waarin het inderdaad donker is, mogen we die ook aan u opdragen. En mogen we u bidden om uw ontferming. Mogen we u bidden om de voortgang van uw werk, Heere. En om de komst van uw rijk. En om de uitdelging van alle ongerechtigheid. En om de vernieuwing van het aardrijk. En om de komst van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Ga voort, Heere, met uw werk. O, we weten dat gij het laatste woord zult spreken. En dat uw werk niet halverwege afgebroken wordt. Maar dat het voltooid zal worden en volmaakt zal zijn. We weten het op grond van uw eigen woord. Laten we er echt in geloven. En laat er ons ook iets van zien. Zegen ons, Heere, naar de grootheid van uw ontferming. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 79, het vierde en het vijfde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En waarom zou zich der heidenen macht vermeren? 4 en 5 van 79. Thank you. Gemeente, we sluiten vanavond de prediking van het woord van God voor het jaar 1996 af. En we sluiten vanavond ook de prediking van de nachtgezichten van de profeet Zacharia op deze oudejaarsavond dus af. Ik wil met u gaan nadenken en het woord van God gaan beluisteren uit dat gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, de profetie van Zacharia. Het zesde hoofdstuk, de eerste acht verzen, het gezicht, het achtste van de nachtgezichten, het laatste ook van die nachtgezichten waarin de profeet Zacharia gezien heeft hoe vier wagens bespannen met paarden uitgegaan zijn en alle richtingen opgegaan zijn en hoe zij de geest des Heren tot rust gebracht hebben. Het is niet het makkelijkste van alle visioenen van de profeet Zacharia, maar het is, dacht ik, met name toch op een oudejaarsavond een zeer leerzaam nachtgezicht. Het is in de voorafgaande zeven nachtgezichten eigenlijk steeds weer gegaan over Israël en de verhouding van God tot Israël. De manier waarop de Heere weer tot Israël terugkeerde, waarop hij weer in Jeruzalem zijn intrek wilde nemen en alles daar in gereedheid wilde maken voor de ware zuivere dienst van de Heere. De tempel zou weer gebouwd worden en de priesters zouden weer in functie zijn. De zonde zou uit Israël worden weggenomen, zondaars zouden worden uitgedelgd en de zonde, de goddeloosheid, zo wordt ons in het zevende nachtgezicht verteld, werd ook uit het midden van Israël verwijderd. En voor die vrouw in de Eva, vrouwen goddeloosheid, Rishja hebben we haar genoemd, werd een plaats gebereid, werd een huis gebouwd in het land Sinear. Maar u begrijpt, dat kan toch het laatste nog niet zijn. Er moet daarna toch nog wat meer volgen. Het werk van God loopt toch niet uit op een volk van de Heere, op een wereld die verder nog in het boze ligt. Want zo is het aan het eind van het zevende visioen. Dan is er een volk van God, waar de Heere in het midden van dat volk woont, en waar de dienst des Heren beleefd en beoefend wordt, en waar de zonde is uitgebannen, maar dat volk woont in een wereld die volop zondig is, en waarvoor de zonde zelfs nog een huis gebouwd wordt. Is dat het laatste van Gods werken? Of komt God nog een stap verder? De aarde is toch des Heren. De wereld en haar volheid. En u begrijpt, als we de vraag zo stellen, dan is het alleszins begrijpelijk dat er na het zevende nog een achtste nachtgezicht volgt, waarin het over de verhouding van God tot de rest van de wereld gaat. Tot de rest van de wereld waarin de goddeloosheid woont. Dat zal zo ook niet blijven. Zacharia ziet, hij heft zijn ogen weer op en hij ziet dat er vier wagens uitgaan van tussen twee bergen. Die bergen vormen als het ware een poort. En tussen die bergen door komen vier wagens tevoorschijn. Achter die bergen waar die wagens vandaan kwamen, daar waren ze eigenlijk al enige tijd in gereedheid gehouden. Daar stonden ze al klaar om uit te gaan. En op het moment waarop God bevel geeft, gaan ze uit. Uit de raadszaal Gods, waar Gods besluiten genomen worden. Ja, hoe kom ik aan die gedachte van de raadzaal Gods en van de besluiten die de Heere daar genomen heeft? Die bergen waren bergen van koper. Dat kan natuurlijk niet in letterlijke zin verstaan worden. Zulke bergen zijn er in deze wereld niet. Echte bergen die uit koper bestaan. Maar dat het hier zo voorgesteld wordt en dat Zacharia het zo te zien krijgt, dat zal samenhangen met het onveranderlijke, met het onherroepelijke van wat God heeft besloten. Zijn raad zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. En omdat God het besloten heeft en God het bevolen heeft, daarom komen die wagens onveranderlijk en ontegenzeggelijk tevoorschijn om hun werk te gaan doen. Van tussen die twee bergen van koper. Wat zijn dat voor wagens? Geen koetsjes. Geen postkoetsen. Maar strijdwagens. Strijdwagens. En die strijdwagens zijn natuurlijk voor een speciaal doel gereed gehouden. Die strijdwagens, en dat blijkt uit het vervolg van dit visioen, moeten ook iets transporteren. Gods gerichten. Gods toorn. En daarin zijn ze niet te stuiten. Dat gaat zoals God het wil. Voor die wagens lopen paarden. Zacharia ziet ook dat die paarden allemaal verschillende kleur hebben. Voor de eerste wagen lopen rode paarden, voor de tweede zwarte, voor de derde witte en voor de vierde hagelvlekkige paarden. En dan wordt er in vers 3 nog eens gezegd, en dat lijkt te slaan op alleen die hagelvlekkige paarden, dat die sterk waren. Maar ik denk dat we die mededeling, die sterk waren, niet alleen op die hagelvlekkige paarden moeten laten slaan, maar op alle paarden, ze op de witte en de rode en de zwarte, zowel als op de hagelvlekkige paarden. Ze waren allemaal sterke paarden. Hebben die kleuren nog wat te zeggen? Diezelfde vraag hebben we ons ook, gesteld bij het eerste visioen, waar het ook over paarden ging, niet over wagens, maar wel over paarden, die er toen op uitgezonden waren met ruiters om het land te doorkruisen, om overal inspectie te houden. Ik heb toen gezegd dat er verschillende uitleggers zijn die de kleuren van die paarden ook nog als een bepaalde betekenis hebbend uitleggen. Ik laat dat ook nu weer voor wat het is. Het zou mogelijk zijn, ik ben er niet zeker van, dat dat rood hier staat voor bloed en dus op oorlog wijst. En dat dat wit voor overwinning staat en dat dat zwart hier wijst op de dood. En dat dat hagelvlekkige zou kunnen wijzen op infecties en besmettelijke ziekten, zoals sommigen dan willen geloven. Dat zou kunnen zijn, maar omdat ik me daar toch niet helemaal veilig bij voel, laat ik het ook nu maar weer in het midden. Zacharia vraagt om uitleg. Hij ziet die wagens tussen die bergen van koper vandaan komen. Hij ziet de paarden voor de wagens. En hij gaat inlichtingen vragen bij de tolkengel, zoals zij dat in de andere nachtgezichten ook heeft gedaan. En ik antwoordde en zeide tot de engel die tot mij sprak: wat zijn deze, mijn heren? En dan valt het op dat die engel ook niet gaat praten over de kleuren van de paarden. Hij duidt ze alleen aan, maar ten aanzien van de taak die ze moeten gaan volbrengen, niet de betekenis die die kleuren eventueel zouden hebben. Wat hij wel hoort is, de engel antwoordde en zeide tot mij: deze zijn de vier winden. De vier winden des hemels. Uitgaande vandaar zij stonden voor de Heere der ganse aarde. We zijn dat woord wind wel eens vaker tegengekomen in de nachtgezichten van Zacharia. In het zevende. Toen het ging over die vrouw in de Eva en die twee andere vrouwen die die Eva kwamen wegvoeren. Die vrouwen die Zacharia daar ziet met grote vleugels als van een ooievaar. En dan staat er, en de wind was in hun vleugels. Dat woord wind, vertaling van een Hebreeuwse woord, dat zou ook vervangen kunnen worden door een andere vertaling van datzelfde Hebreeuwse woord. Want er is in het Hebreeuws maar één woord voor wind en adem, en geest. En ik denk dat er wat voor te zeggen is, ook op grond van het laatste vers van dit visioen, om hier ook te denken aan de geesten die uitgaan van waar ze stonden voor de heren der ganse aarde. Deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande enzovoort. Je zou daarbij ook kunnen denken aan de geest. De geest in het meervoud. Openbaring spreekt ook van de zeven geesten Gods die uitgaan van voor de troon van God. In ieder geval, dit is duidelijk, dat die vier wagens, bespannen met verschillende kleuren paarden, uitgaan om de bevelen Gods uit te voeren. Om als boodschappers van de Heere in deze wereld werkzaam te zijn. Ze hebben bevelen ontvangen, zoals God aan de wind bevel geeft, en dan waait de wind waarheen God wil. Het zij naar het oosten, het zij naar het westen. Maar als God zijn geest uitzendt, dan gaat die geest ook waarheen God wil. En ik zal u zeggen waarom ik meen dat we deze verbinding mogen leggen. Wel, in het laatste vers, ik loop daar nu even op vooruit, wordt gezegd, deze die uitgegaan zijn naar het Noorderland hebben mijn geest doen rusten in het Noorderland. Er is dus toch een allernauwst verband tussen die wagens en de Heilige Geest. Maar dan moet u de Geest, de Heilige Geest, hier zien in dezelfde zin zoals Jesaja 4 daarover spreekt. De Geest des oordeels en de Geest der uitbranding. De Geest van het gericht. Dan moet u de geest hier zien zoals de profeet Joël erover gesproken heeft. En zoals Petrus dat ook aangehaald heeft op de Pinksterdag in zijn Pinksterpreek. Nee, niet in dat eerste deel van wat hij van Joël aanhaalt. Als hij het heeft over, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen enzovoort. Maar wat daarna volgt. En ik zal in de hemel boven en op de aarde beneden tekenen geven van bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. Gemeente, dat hoort ook bij de geest en zijn werk en de bedeling van de geest die met Pinksteren is aangebroken. Hij is immers de Heilige Geest. En de Heilige Geest, als hij komt op een onheilige en door de zonde doortrokken wereld, dan kan het niet anders. Dan komt die Heilige Geest twisten. Er is zo'n antithese tussen de Heilige Geest en de geest uit de afgrond waar de wereld mee besmet is, dat er een twist ontstaat. Zo zult u dit laatste visioen van Zacharia moeten verstaan. En dat blijkt ook wel uit wat de profeet van de tolkengel verder te horen krijgt. Nadat gezegd is in vers 5, deze zijn de vier winden des hemels uitgaande, vandaar ze stonden voor de heren der ganse aarde. Ze gaan dus bij God vandaan. Ze handelen niet uit eigen initiatief. Er is geen wagen die gaat waarheen hij zelf verkiest te gaan. En er is geen wind die waait waarin hij zelf wenst te waaien. En de geest gaat ook niet dan alleen daarheen waar God hem zendt. Hij wordt door God uitgezonden. Nadat in vers 5 deze dingen gezegd zijn, lezen we in vers 6, en aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het Noorderland. En de witte gaan uit dezelfde achterna. Twee wagens gaan naar het noorden. De wagen bespannen met de zwarte paarden en de wagen bespannen met de witte paarden. En één wagen gaat naar het zuiden. De hagelvlekkige gaan uit naar het zuiderland. Dus twee wagens naar het noorden, één wagen naar het zuiden. En die vierde wagen dan? Die vierde wagen die bespannen is met rode paarden, daar leest u niks meer van. Wat zou dat betekenen? Dat God die nog even in reserve houdt. En dat die wagen klaar staat om te gaan waar God straks bevel geeft om te gaan. Twee naar het noorden is voorlopig genoeg. En één naar het zuiden is voorlopig ook genoeg. En is er straks nog een andere richting waar nog een keer een wagen heen moet om Gods gericht daar te brengen. Dan staat die wagen met de rode paarden direct klaar. En die kan gaan op het moment waarop God zegt ga. Wat betekent dat twee wagens naar het Noorderland? Wat is dat Noorderland? Vanuit Israël gerekend moest je naar het noorden om naar Babel te komen. Je reisde niet rechtstreeks naar het oosten. Babel lag oostelijk van Palestina, maar die reis maakten ze niet via de kortste weg naar het oosten, want dat was dwars door de woestijn heen. Maar men reisde naar het noorden en dan boog men om naar het oosten. En zo kwam men naar Babel. Dus altijd weer, als God over het gericht uit Babel spreekt, het gevaar dat van de kant van Babel dreigt, dan heeft hij het over het gevaar dat uit het noorden komt. En nu gaan die wagens naar het Noorderland, die gaan naar Babel. En van Babel had Gods volk Israël zoveel ellende ondervonden, weet u nog wel? Het waren de Babyloniërs die Jeruzalem verwoest hadden. Het waren de Babyloniërs die daar een bloedbad hadden aangericht. Het waren de Babyloniërs die de overlevenden hadden weggevoerd, getransporteerd, in ballingschap gevoerd. Het was Babel waar Israël zoveel van te lijden gehad had. En het is Babel, waarin het zevende visioen die vrouw in de Eva naartoe gebracht is. En waar ze voor Rischa, voor die goddeloosheid, een huis gebouwd hebben. Het is Babel waar de goddeloosheid triomfen viert. En waar de goddeloosheid ten troon verheven is. En waar ze vanuit het verre verleden al, de vlakte van Sinjar, waar de toren van Babel gebouwd werd, waar ze leven vanuit een anti-goddelijke geest. En daar stuurt God twee van zijn gerichtswagens naartoe. Met de zwarte en met de witte paarden. Om daar het oordeel te gaan brengen. Het gericht. En één wagen met de hagelvlekkige paarden voorop gaat naar het zuiden. En wat is het zuiden? Daar lag een ander land en daar woonde een ander volk waar Gods volk al zoveel ellende van heeft ondervonden. En dat begon al met de verdrukking toen ze op bevel van de koning van dat land hun jongetjes in de Nijl moesten werpen. Egypte. Het diensthuis. En daar hebben ze ook al zoveel smarten ondervonden. Egypte is ook al zo menigmaal de plaats geweest waar Israël uit in de ellende, in de smeltkroes van de ellende is geweest. En ook daar gaat God gericht oefenen. Daar gaat ook zo'n gerichtswagen heen. En ten overvloede wordt ons in vers 7 dan nog eens een keer gezegd dat die sterke paarden, en dat geldt van allemaal dus, uitgingen. Dat ze niet aarzelden, zodra God bevel gegeven heeft, gaan ze. Ze zochten voor te gaan om het land te doorwandelen, want de Heere had gezegd, de Heere had het bevolen. Hij heeft het initiatief genomen, gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het. Het gaat dus precies zoals God wil. En het gaat in dat opzicht ook precies zoals Gods wil, dat er helemaal van geen paniek sprake is. Want dat woord doorwandelen, het is dan wel een doorwandelen om het oordeel te brengen, maar er zit toch ook een element van rust in. gaat allemaal volgens dat plan. De Heere laat zich dat hoog bestel niet uit handen brengen. Hoe de goddeloosheid ook zegepraalt in deze wereld. En hoe de machten van het verderf zich ook al sterk maken. En hoe de opstand algemeen is. En hoe ze overal al brullen. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. God in de hemel geeft zijn gerichtswagens bevel. Niet om in paniek dwars door de wereld heen te rennen, maar om het land te doorwandelen. En zo trekken ze erop uit overal waar ze heen gezonden worden. En daar waar de macht van de vijand het sterkste is, Babel, daar waar het huis van vrouwengoddeloosheid gebouwd is, daar stuurt God dan twee wagens naartoe. Daar zal de overwinning ook het grootste zijn. En dan volgt aan het eind van dit visioen de climax, de ontknoping. Als door de Heere zelf met grote stem gesproken wordt. En nu vraagt God zelf de aandacht van de profeet. En hij riep mij. En hij sprak tot mij zeggende, zie deze die uitgegaan zijn naar het noorderland. Hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. Daar stond knoping. En dat betreft met name die twee wagens met de zwarte en met de witte paarden die naar het noorden moesten. Die naar Sinjar, naar Babel moesten. Naar dat huis van vrouwen goddeloosheid. En ze hebben daar de geest gebracht. Gods geest. De geest der uitbranding. De geest van het oordeel. De geest van het gericht. Van bloed en vuur en rookdamp. En daar waar de vijandschap het grootst was, heeft God ook de grootste overwinning behaald. Want daar is de geest dwars door het gericht heen tot rust gekomen. En toen de geest tot rust kwam, kon hij zijn eigenlijke werk pas goed gaan doen. Als hij doorzuiverd heeft, en als hij de goddeloosheid en de ongerechtigheid uitgeroeid, weggebrand heeft. En stelt u zich dat dan aan zo voor, dat dat huis voor vrouwen goddeloosheid, waarin het zevende visioen sprake van was in het laatste vers van hoofdstuk 5, hij zeide tot mij om haar een huis te bouwen en in het land Sinjar, dat ze daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesten. Wat de geest daar gedaan heeft in het brengen van die gerichten is dat huis afbreken. Tot op de fundamenten toe afbreken. En die vrouw die de goddeloosheid symboliseert, een verschrikkelijk verderf aandoen. Wegdoen, zodat er geen plaats meer voor haar gevonden zal worden. Als de geest dat gedaan heeft, dan komt er een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. De geest tot rust gebracht. En dat doel bereikt God. Zoals de dichter van Psalm 104 dat aan het slot van zijn lied ook gezegd heeft. De zondaars zullen van de aarde verdelgd worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den Heere, mijn ziel. Halleluja. Gemeente, dat is de betekenis zoals ik het versta van het laatste visioen van de serie van 8 uit de profetieën van Zacharia. En dat bevat, zeker ook op de laatste avond van dit jaar, een tweetal boodschappen. In de eerste plaats, en daar willen we dan toch onze aandacht nog wat meer nadruk op vestigen. God oefent gericht in deze wereld. Want deze wereld, en nou gaat het niet over Juda, waar het in die vorige nachtgezichten over ging. Maar nou gaat het over het Noorderland en nu gaat het over het Zuiderland en nu gaat het over heel die wereld. Waar die wagens heen gaan Deze wereld is een goddeloze wereld. Deze wereld is de wereld van de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des vleeses. Deze wereld is de wereld waar Satan overste over is. Deze wereld is de wereld die voorbij gaat. En houd dat verband maar vast met het laatste deel van hoofdstuk 5. Deze wereld is de wereld waar voor vrouwen goddeloosheid een huis gebouwd is en waar zij het voor het zeggen heeft. Nu verdraagt God dat. Hij verdraagt het al jaren en eeuwen. Hij is er niet mee eens dat zijn wereld aan Satan is overgegeven en toegevallen. Hij is er niet mee eens. Hij legt zich daar niet bij neer. Maar hij verdraagt het voor een lange tijd wel. Groot als God van geduld is. Maar niet eindeloos. En zijn toorn brandt. Dat kan ook niet anders. Hoe zou het anders kunnen? We hebben toch te doen met een God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. En nu is er kwaad en nu is er zoveel kwaad. En dat kan God niet aanschouwen, niet eindeloos aanschouwen. En bovendien, en dat heeft de Heere in die vorige nachtgezichten ook een en andermaal gezegd. Daar vanuit Egypte en sterker nog vanuit Babel hebben ze toch zoveel gedaan waarmee ze zijn oogappel hebben aangeraakt. Dat volkje van Juda. Oh, daar hebben ze van gezegd, het is Juda, het is Sion. Wat zou dat nou? Niemand vraagt naar haar. Kun je mee doen wat je wil? En intussen hebben ze hun woede gekoeld aan dat volk. En God heeft gezegd, en toen hebben ze ten kwade geholpen. Ik was een weinig toornig. Maar zij hebben ten kwade geholpen. Ze hebben niks anders beoogd dan de totale vernietiging van Gods volk. En toen ging er in God iets wakker worden van heilige ijver. Want hij had toch die relatie met dat volk, was hij aangegaan. Hij had toch dat verbond opgericht. Hij had toch tot dat volk gezegd dat dat bij hem zou horen. En toen ze dat volk aanraakten, hebben ze Gods oogappel aangeraakt. En het een nog het ander zal door God straffeloos worden aanschouwd. Er komt een afrekening. Hoe weten we dat? Omdat de Heere dat gezegd heeft. Ja, maar de spotters in de dagen van de antichrist de laatste tijden. Petrus heeft ervan gezegd. De spotters zeggen, ach, dat is nou al zo vaak gezegd. God zal gerichten brengen. God zal oordelen doen komen. Maar dat is toch nog altijd niet aan de orde. De dingen die blijven toch zoals ze altijd geweest zijn. Is dat waar? Blijven de dingen zoals ze altijd geweest zijn? Bezoekt u die streekjes ten zuiden van de Dode Zee? Bleven de dingen daar zoals ze altijd geweest zijn? Bij Sodom en Gomorra? Of zijn die steden van de vlakte omgekeerd? Toen God vuur en zwavel uit de hemel deed regenen over die goddeloze steden en haar inwoners en ze uitdelgde. De dingen blijven niet zoals ze geweest zijn. Dat is een natuurramp, zeggen we dan. Is het een natuurramp als er vuur en zwavel uit de hemel regent? Ja, dat is een ongekende natuurramp. Gelukkig komt het niet zo vaak voor. Nee, dat is een gericht van God. Dat is een gericht van God. Dat deed hij. Deed hij het alleen toen? Of is er in wat wij natuurrampen noemen misschien altijd een stuk van het gericht van God? En is er in wat wij oorlogen noemen mogelijk altijd iets van het gericht van God? Was dat alleen maar het geval toen, en we lezen dat in Daniël 5, Toen Belsazar in Babel in zijn paleis daar feest zat te houden met zijn groten en met zijn geweldigen, met zijn vrouwen en met zijn bijvrouwen. En toen daar zat schrift aan de muur verscheen, waardoor de koning van streek raakte en al zijn geweldigen van streek waren. En toen Daniël geroepen werd om dat schrift te ontcijferen, en toen de boodschap Gods zichtbaar voor hun ogen op de muur van het paleis afgetekend stond, gewogen, gewogen, geteld en te licht bevonden. Terwijl in diezelfde nacht de stad Babel veroverd werd door de Perziërs, en het hoofdstuk waar ik naar verwees kon eindigen met de woorden: in diezelfde nacht werd Belsazar der Chaldeeën koning gedood. Het is alleen maar een menselijk handelen, plannen maken en plannen uitvoeren, krijgsraad houden en de juiste situatie proberen in te schatten en de juiste maatregelen proberen te nemen van generaals en ingenieurs en genietroepen in het leger van de Perziërs, zodat ze de rivier die dwars door Babel stroomde konden afdammen en een meer ergens vormen, zodat ze onder de stadspoort door over de bedding van de Eufraat hier Babel konden binnendringen. Was het alleen maar dat? Of is er, als er oorlogen en geruchten van oorlogen zijn, altijd iets van de gerichtswagens van God die over de aarde gaan? Dat laatste. En laten wij niet verzanden in een seculair maken van de dingen die op deze wereld gebeuren. Laten we het niet trekken in het licht en in het kader van alleen maar menselijke meningen die botsen en die soms hoog oplaaien, en natuurrampen zoals aardbevingen en al dat soort dingen die helaas ook plaatsvinden, maar die we helemaal losgemaakt hebben van die God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Er is wat gaande in deze wereld, gemeente. Zacharia heeft die wagens tussen de bergen van koper uit zien komen. Uit de raadzaal Gods. Uit de raadzaal van die God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Oorlogen en ziekte en dood en verderf allerwegen. Maar het is niet toevallig en er is niks toevallig. Omdat de wereld weigert God te horen en te gehoorzamen. Nee, de wereld is in 1996 niet vergaan. Maar wel zijn er de aankondigingen van het laatste gericht dat gaat komen. En wel zijn er de voetstappen. Of om het in het beeld van onze tekst te zeggen, wel hoor je de raderen van die wagens van het gericht van God knarsen als ze door deze wereld trekken. En wel hoor je de wielen bolderen als die gerichtswagens Gods over de aarde gaan om die te doorwandelen. En wel kun je het hinneken van de paarden horen, die sterke paarden die voor die wagens uitgaan. Laten we niet denken dat de dingen zullen blijven zoals ze altijd geweest zijn. Ze blijven niet zoals ze geweest zijn. Ze zijn in 1996 ook niet zo gebleven zoals ze bij het begin van dit jaar waren. We zijn verder gekomen. En er is meer ellende over deze wereld uitgegoten dan er aan het begin van dit jaar was. Waarom? O, enerzijds omdat mensen doorgaan met zondigen, omdat mensen doorgaan met haten van elkaar, omdat mensen ermee doorgaan elkaar het licht in de ogen niet te gunnen, omdat mensen ermee doorgaan om elkaar te benadelen en ellende te veroorzaken. Dat is de menselijke verklaring. Maar daarin is tegelijkertijd ook iets geopenbaard van de door en door verdorven aard van de mensheid. God en zijn naaste haat hij. Er staat een huis voor Rishia in deze wereld. In de vallei van Siniar. Een huis van vrouwen goddeloosheid. En het volk van God zal het weten dat de zonde op de troon zit. Maar God laat niet met zich spotten. Leest u zo de krant. Als u in deze tijd ook getrakteerd wordt op allerlei jaaroverzichten. van wat er allemaal gebeurd is. In Afrika, in het Midden-Oosten en ik weet allemaal niet waar. Leest u zo de krant en hoort u zo de berichten als verteld wordt dat er zoveel aardbevingen geweest zijn. En zoveel overstromingen en dat er in al die natuurrampen tussen aanhalingstekens zoveel slachtoffers gevallen zijn. Er is een God die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. En gemeente, als we dan letten op de macht van vrouwen goddeloosheid en de toename van de ongerechtigheid, dan is het nog een groot wonder dat het nog niet veel erger is als dat het aan het eind van dit jaar is. Want wat is God getergd? En wat heeft de zonde de armen breed uitgeslagen? En wat zijn de plooien van het kleed van vrouwen goddeloosheid heel de wereld omspannend geworden? En wat wordt er een vuil uitgebraakt? En wat wordt Gods wet geschonden en vertrapt en de heilige rechten van de Heere van de Allerhoogste ontkend? Ook in ons eigen volk, daarin voorgegaan door onze eigen overheid. Rijp worden we voor het oordeel. En toch sloeg de vlam nog niet in het kruithuis. En toch bleven we nog gespaard. En terwijl er op andere plaatsen in deze wereld slachtoffers vielen en massaslachtoffers. En terwijl de gerichtswagens Gods over de wereld gingen. En de toorn Gods werd uitgegoten. Omdat God niet met zich laat spotten, leven wij nog. En waarom? Waarom? En hoe lang nog? En waar hebben we het aan te dienen? In betrekkelijke rust en vrede met elkaar. Maar we moeten onszelf niet bedriegen en we moeten elkaar niet bedriegen door te denken dat het allemaal wel mee zal vallen. In het boek Prediker staat: omdat het oordeel niet haastig over de boze daad voltrokken wordt. Met andere woorden, omdat God nog zo geduldig is en omdat God niet direct toeslaat als een mens zondigt. Daarom is het hart des mensen wel in hen om kwaad te doen. En de mens maakt zichzelf wijs, zie je wel, blijft toch ongestraft. Je kunt toch je gang wel gaan. En al die dreigementen, daar komt toch niks van terecht. Denkt u zo nog? Denkt u zo nog? Besef toch dat als wij bij de wereld horen, als we in Sinjar wonen, in Babel of in het Zuiderland of waar dan ook, waar de zonde gediend wordt. En als we nog een hart hebben waar de zonde op de troon is. En als we God in ons leven nog niet de eerste, de allesbeheersende plaats hebben leren geven. Bedenk dan toch dat we geen toekomst hebben. Bekering kan geen uitstel leiden. Echt niet. Bekering kan geen uitstel leiden. Ook al niet omdat wij zulke sterfelijke en broze en vergankelijke mensen zijn. Houdt u er toch rekening mee dat die bergen waar die wagens vandaan kwamen bergen van koper waren? Het staat vast. Wat God besloten heeft, zal gebeuren. Onwrikbaar vast is de raad Gods en hij is door niks van zijn voornemen af te brengen. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dat is het eerste. Maar dan is er ook deze les, en die willen we op de oudejaarsavond toch ook horen tot onze vertroosting. Door de gerichten heen werkt God aan op die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat lazen we toch in dat laatste vers, in de ontknoping van dit hele gebeuren, zoals dat in het visioen in het laatste van die serie wordt voorgesteld. Door de gerichten heen wordt de geest Gods tot rust gebracht. De Heer heeft gezegd in de dagen van Noach al: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten. Daar hebt u het, wat de geest moet doen in deze goddeloze wereld. De Heilige Geest op een onheilig terrein moet wel twisten met de mens. Maar zoals God dat in die dagen al zei, zo zal hij het waarmaken. Ook mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten. Eén keer is dat niet meer nodig. Als de zonden verdelging hebben ontvangen. En als dat huis van vrouwen goddeloosheid tot op de grond toe is afgebroken. En als zij zal zijn weggedaan. En als de goddelozen van de aarde zullen zijn uitgeroeid. En als er niemand meer is die zijn mond tegen de hemel durft open doen. En zijn vuisten tegen de Heere durft ballen. En als er niemand meer is die durft zeggen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als die gerichtswagens Gods in het noorderland zijn geweest. En hun volkomen werk gedaan hebben en de gramschap Gods daar hebben uitgegoten. Zodat Rysja de verdiende loon heeft ontvangen. Dan komt er een totale ruïne. Een totale chaos. Ja, dat is het resultaat als de wereld haar oorlogen, haar gerichtswagens uitzendt. Dan laat de wereld een chaos achter. Je zou eens moeten kunnen kijken daar waar de slagvelden van deze wereld geweest zijn. En daar waar nucleaire wapens gebruikt zijn om verwoestingen aan te richten. En u hebt ze wellicht gezien, foto's van Hiroshima, Nagasaki, 1946 in Japan. Toen daar de atoombommen gevallen zijn en dat waren maar kleintjes. Wat laat de wereld achter? Maar als God met zijn gerichtswagens over de aarde gegaan is, wat blijft er dan achter? Als dan de hele wereld gezuiverd gaat worden van zonde en ongerechtigheid. En als de geest der uitbranding zijn grondig, zijn definitief werk gedaan heeft. En als er van de zonde geen spoor meer te vinden is. Dan laat God de kosmos achter. Dan moet je God voor zijn om dat te kunnen doen. God de schepper zal dan opnieuw bewijzen dat hij nog dezelfde is in scheppingsalmacht. En in scheppingswijsheid, als de elementen brandenden zullen vergaan. Zo zegt Petrus in 2 Petrus 3. Dan komt er juist door die gerichten heen, door die wereldbrand heen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Precies het tegenovergestelde als wat er al die tijd geweest is. En dan zal God zijn, alles en in allen. En dan zal dat volk, wat van Babel en van Egypte en van die ganse goddeloze menigte zoveel ellende heeft ondervonden, dan zal dat volk van de Heere, dat de Heere beschouwt als zijn oogappel, dan zal dat volk van de Heere, dat in deze wereld als niets geacht is, aller afschrapsel geweest is, dat vervolgd werd en dat verdrukt werd en dat terzijde geschoven werd en waar men van dacht, daar kun je mee doen wat je wil, die kun je boycotten, die kun je tot slaven maken, die kun je uitbuiten, die kun je straffeloos vernietigen. Dan zal dat volk, de zachtmoedigen, het aardrijk beërven. En zich verlustigen in grote vrede. Dat zal gebeuren. En daar staat God voor in. Zo goed als dat hij ook instaat voor het voltrekken van die vonnissen. Die bergen waren bergen van koper, gemeente. En omdat de bergen bergen van koper zijn. En omdat de raad Gods bestaan zal. Al is de hel daarop tegen. En al zal de duivel alles doen om het te verijdelen en in de war te schoppen. Omdat Gods raad bestaan zal. En hij al zijn welbehagen doen zal. Daarom, we kunnen het alleen maar biddend verwachten en gelovig er naar uitzien. Daarom zal er straks zijn die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Het erfbezit van Gods oogappel. Van Gods geliefde volk. En in plaats van het lot dat de wereld, dat volk heeft toegedacht, heeft God ze die plaats op de nieuwe aarde toegekend, waarin hij zelf zich zal weggeven aan zijn volk, waarin hij alles zal zijn en in allen. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Verlost van alle kwaad, geen vijand meer te bespeuren. Geen goddeloosheid meer binnen de horizon en buiten de horizon net zo min. Geen vervolging meer en geen vijandschap meer. Geen last van Satan meer en ook geen last meer van het inwonend verderf. Dat is allemaal voorbij en de toorn Gods is afgewend. Ik dank u, Heere, zegt Jesaja 12, dat getoornig op mij geweest zijt. Voltooid. Voltooid de tijd. Maar uw toorn is afgekeerd. En gij vertroost mij. Onvoltooide tijd. En dat gaat dan eeuwig door. Als de Heere dat volk daar plaatst op die nieuwe aarde en onder die nieuwe hemel. En als er dat storeloze verkeer is tussen hemel en aarde, omdat er ook geen tijd meer zal zijn. En als ze altijd het lam zullen mogen volgen waar dat lam ook heen gaat. En als ze Gods aangezicht mogen aanschouwen. En als alle eerste dingen voorbij gegaan zijn. En als alle tranen van de ogen afgewist zijn. En als er geen rouw meer zal zijn en geen dood en geen verderf, omdat de zonde er niet meer zal zijn. Omdat de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer zal zijn weggenomen. Gemeente, wat zal dat zijn? Je kunt nou nergens komen of er is zonde. En er is ongerechtigheid. Of je nou naar het noorderland gaat, daar in de buurt van Babel. Of je gaat naar het zuiderland, kan niet schelen welke richting we deze wereld bereizen. Je kunt nergens komen of er is zonde. En daar zijn afgodstempels en daar staan huizen voor vrouwen goddeloosheid. En in elk huis, onder elk dak, wordt gezondigd. Onder elk dak, in elke huiskamer en in elke slaapkamer en in elk mensenhart is zonde en ongerechtigheid. En op sommige plaatsen meer dan op andere. Er zijn inderdaad plaatsen waar de zonde echt op de troon zit. En er zijn terreinen in deze wereld die volledig prijsgegeven zijn aan de macht van de goddeloosheid. Er zijn streken in deze wereld. Er zijn huizen, er zijn gebouwen waar de zonde zo gecultiveerd wordt dat het is om van te eisen. Er zal geen vierkante centimeter van deze wereld straks meer zijn waar de zonde nog aanwezig is. In de kelders van Dutroux en in al de plaatsen waar de goddeloosheid bedreven is en waar afgodstempels gestaan hebben. Er is geen vierkante centimeter op deze wereld of de heiligheid Gods zal daar zijn. En de gerechtigheid Gods zal daar wonen. God doet een volkomen werk. Hoe hij doet, dat weet hij. Wat zal gebeuren? De bergen waren bergen van koper. En voor dat volk dat daar straks mag wonen, is het in feite al allemaal geschied. En straks wordt het nog uitgewerkt. Want hoe kunnen zij daar nou komen? Zij waren toch van nature niet anders dan die anderen. Zij waren toch net zo verdorven. Ze hadden toch ook een hart waarin de goddeloosheid woonde. Een arglistig hart en een verdorven hart. En daar zijn ze toch ook mee in aanraking gekomen. En ze hebben dat toch ook moeten belijden voor Gods aangezicht. Dat heeft God ze toch goed aan de weet gebracht. Toen hij hun zonde hen ordentelijk voor ogen stelde. Dat heeft hij ze toch thuis bezorgd. De boodschap van de Nathans, die vanuit het woord van God spraken. Gij zijt die man. Ze zijn niet anders en niet beter dan welke goddelozen in deze wereld ook. Zij hebben ook van nature geen andere God dan de het eigen ik, de afgod van hun eigen bestaan. Ze hebben ook geen gewillig hart om voor de Heere te buigen. Hun hart is van nature toch net zo arglistig en dodelijk als het hart van een ander. Jazeker. En ze hebben het geleerd. En ze zijn erin onderwezen. En ze hebben er smart over leren dragen. En door het onderwijs in de prediking hebben ze die boodschap verstaan. En ze gaan hem dieper en dieper verstaan. Als ze dieper gaan graven en meer gruwelen gaan vinden. En als ze bij het verdere gaande ontdekkende werk van het Heilige Geest en het licht van Gods heilige wet gaan ontdekken dat er ook nog zonden in hun bestaan zitten waar ze vroeger nooit aan gedacht hadden. Zoals Paulus dat ontdekte. Ik had niet geweten, zegt hij, dat de begeerlijkheid ook zonde was. Als de wet me niet geleerd had, gij zult niet begeren. Zeker, ze weten ervan. Maar ze weten ook van dat plekje waar ze geknield hebben met schuldbelijdenis en met boetvaardigheid. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan worden ons uit gunst verheven. Waar is dat plekje? Aan de voet van het kruis. Waar de Heer Jezus in het gericht geweest is. En waar hij de schuld en ten gevolge van de schuld ook de toorn Gods gedragen heeft. En waar hij verpletterd is onder het gewicht van de gramschap Gods. Waar hij zo tegenop zag toen hij in Gethsemane droevig en zeer beangst begon te worden. En bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar dat gericht is doorgegaan. En het heeft hem verbrijzeld. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En het is door zijn verdiensten. En het is door zijn gerechtigheid. En het is door zijn offeranden. Dat dat volk, dat God om redenen die hij zelf alleen maar kent, maar die zeker niet in dat volk gelegen zijn, die dat volk zijn oogappel noemt. Het is om de verdiensten van deze Christus, om de kruisverdiensten, om de borggerechtigheid van deze zaligmaker, dat zij straks aan dat gericht zullen ontkomen. En dat zij hun erfenis bevestigd zien tot in eeuwigheid. Gemeente, waar komt dat dan op neer? Ten slotte. De laatste boodschap. Het laatste aspect voor de prediking van dit jaar. Ik heb het u meer genoemd. Maar waar komt het op neer? En waar sluiten we de woordbediening in 96 mee af? Die de Zoon heeft, heeft het leven. Maar die de Zoon van God niet heeft. Die heeft het leven niet. Amen. Psalm 98, het vierde vers. Laten wij samen danken. Ootmoedig danken we u, Heere, voor uw woord, dat we dit keer ook nog mochten hebben. En dat we zo menigmaal hebben mogen horen. Dat u van het begin af van dit jaar gegeven hebt, eerst nog een tijd lang door de dienst van dominee Baars en daarna in de nieuwe verbinding die gelegd mocht worden tussen de gemeente en uw dienaar. En steeds weer hebt u datzelfde woord gegeven, o God, we danken u ervoor. Ook voor de boodschap die we aan het eind van dit jaar nog een keer mochten horen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Heere, dat staat vast. Maar ook dat andere, al het volk daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Er zal een volk zijn, Heere, dat straks erfgenaam zal zijn en dat het erfbezit bevestigd zal zien. Bevestigd in de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont en waar de geest tot rust gebracht is. En waar hij niet meer hoeft te twisten. O God, en nu komt het voor ons er maar op aan. Of we het antwoord kunnen geven op de vraag, horen wij bij dat volk? Dat volk dat de zoon heeft. Dat volk dat geknield heeft. Dat volk dat persoonlijke zonde en schuld is kwijtgeraakt. Op die borg en zaligmaker. Dat volk dat er weet van heeft. De Heere Jezus Christus, onze gerechtigheid. Staan we daar buiten, Heere? Staan we daar buiten? Dan hebben we geen verwachting. Maar zijn we daarin begrepen? En leven we voor zijn rekening? En heeft hij ons gekocht met zijn bloed? Wel, het gaat zo het gaat. Maar het gaat goed. Want dat volk komt thuis. Daar zorgt u voor. Heere, wij bidden van u, geef dat we met het woord dat we gehoord hebben naar huis mogen gaan en dat we ermee werkzaam mogen zijn voor uw aangezicht. En breng ons ook aan de eerste dag van het nieuwe jaar nog weer samen met een behoeftig, met een begeerig hart om te horen wat van u entwege tot ons gezegd zal worden. Want ongetwijfeld, dan is er ook weer een woord van u, Heere. We vragen van u, geef ons een gezegende jaarwisseling. Leer ons voor overdaad ons wachten. Overdaad op allerlei gebied. Leer ons ook de jaarwisseling in de vrezen van uw naam meemaken. En bewaar ons voor de invloeden. En bewaar ons voor die aspecten die aan de jaarwisseling kleven, zoals vrouwen goddeloosheid die ons wil laten beleven. Want daar zit de vrezen des Heren niet in. Geef ons heilige gedachten. Geef ons te verstaan, o God, dat wij mensen zijn die op de grens van twee jaren opnieuw herinnerd worden aan de broosheid van ons leven en aan de noodzakelijkheid van geborgen te zijn, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 37, het zesde vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.